Hey schat, leuk dat je weer luistert. Kijk, voordat we beginnen wil ik even een kleine disclaimer geven. Deze podcast gaat over religie en ik wil van tevoren even zeggen dat ik absoluut niet de intentie heb om hier iemand mee te beledigen. Ik vind de religies die vandaag besproken worden ontzettend mooi, heb ik alle respect voor. Ik weet gewoon zelf heel weinig van religies af. Dus de vragen die ik stel zijn absoluut niet bedoeld om een religie in twijfel te trekken of wie dan ook te overtuigen van een mening die aansluit op dit geloof. Het enige doel van deze podcast is informatie opdoen over een religie en alles wat hier besproken wordt is compleet gebaseerd op een persoonlijke belevenis van het meisje dat ik ga interviewen. Dat wilde ik heel graag even delen. Geniet van de podcast en bedankt voor het luisteren. Hey, vet gezellig dat je er bent. We zijn op de after en je bent uitgenodigd. Haha, uiteraard. Deze after ben je altijd welkom. En ik vind het altijd heel erg leuk aan een after dat je nieuwe mensen ontmoet. En dat die mensen altijd ontzettend veel nieuwe dingen kunnen leren. Aan jou over het leven of zo. Dat je daar wegloopt en dat je dan in één keer een heel nieuwe kijk hebt op het leven. Dat vind ik toch wel de magie van een after. Dus, nou ja, we zijn nu toch bezig. Laten we dan ook maar gewoon een heel nieuwe manier van ja, leven. Eigenlijk een soort van niet per se zoeken, maar laten we ons openstellen voor toch een andere manier van naar de wereld kijken en het leven betreden. Vind ik mooi, vind ik leuk. Dus, nou, superleuk dat je luistert. En ook superleuk dat jij erbij bent op mijn after.
Yay, ik ben
Gezellig.
hier.
Welkom, schat. Heb je het
Thank
naar je
you.
zin?
Jazeker.
Ja.
Ik heb een lekker kopje thee gedronken.
Zo,
Lange
superleuk.
reis gemaakt, maar dat was
Zo.
oké.
Ja, man.
Ja.
Ja, we maken natuurlijk eigenlijk, in feite maken we allemaal een reis.
Zo, gaan we al meteen zo
We gaan
diep.
meteen diep. Nee, je bent,
Nou, is wel een beetje waar.
maar je bent ook best wel een eindje onderweg geweest hier naartoe. En oké,
Ja.
nu bedoel ik gewoon letterlijk.
Ja.
Ik ben gewoon 1,5 uur onderweg geweest voor deze after.
Ja. Maar Alkmaar
Jezus.
en Hoorn liggen niet zo ver van elkaar. Met de
Nee.
auto was echt chill geweest, maar
Ja.
die hebben we allebei niet. Dus
Nee. Sponsor me.
misschien dat er een merk is die hier nog op wil aanhaken.
Echt zo. Tesla, call
Maar
me.
jij moet wel eerst even een rijschool fixen
Oh ja, die heb ik
dan.
ook niet. Ja, ik heb geen rijbewijs. Nee. Oké, ik schaam me.
Oh nee, moest ik dat
Nee,
niet opbrengen? Oh,
dat
oké.
mag gewoon. We zijn hier over een bloot, toch? Hey, je
Maar
bent
met
te gek.
OV was ook wel prima.
Ja.
Horen station is niet mijn favorite place to be, moet ik heel eerlijk zeggen, maar.
Nee. Zijn allemaal, elke keer als ik daar ben, dan word ik ook nog net niet neergestoken, mag ik niet zeggen, maar zo, wat een ontzettende shade naar Hoorn. God. Oké, anyway. Goed, vertel. Wie ben je? En je komt uit Alkmaar en nou, we kunnen heel goed met elkaar overweg so far. Dus
Jazeker.
vertel, wie ben je? Waar beginnen we?
Waar beginnen we? Nou, ik ben Raven. Hoi.
Superleuke
en
naam.
ja, over, ja, die naam was ik vroeger niet zo blij mee hoor.
Nee, echt niet?
Nee, want dat vonden mensen een beetje een rare naam en zo.
Fucking
Maar
vette naam.
ik vind het nu echt super cool. Ik ben
Ja.
nu wel blij mee. Er is wel heel veel verwarring in mijn leven ontstaan. Ongeveer een aantal jaar geleden heb ik ook misschien een beetje zelf gedaan. Toen ik zelf besloten had dat ik Raven heette.
Oh ja.
En ik ging ook een Engelstalige opleiding doen. Dus veel mensen noemden me toen ook Raven.
Ja.
En ik vond dat gewoon veel cooler klinken.
Ja, ik had je eigenlijk denk ik ook zo genoemd.
Ja, maar de harde kern noemt mij nog steeds Raven.
Oké.
En die ontmoeten elkaar dan af en toe. De nieuwe mensen en de harde kern. En dan, het is, waarom zeg jij Raven? Het is Raven. Of, maar ik doe het ook zelf, want soms als ik echt in een, weet ik veel wat voor mood ben, zeg ik gewoon, hoi, aangenaam Raven. En dan denk ik, wat heb ik gedaan? Nee. Ja, het is best wel dom. Ik merk ook dat de helft van de familie van mijn vriend noemt mij bijvoorbeeld Raven, wat ik echt prima vind. Vind ik leuk ook. En neem ik ze niet kwalijk. Maar voor mijn vriend is het heel ingewikkeld, want mijn familie noemt me Raven.
Ja.
Dus hij zit echt letterlijk in between. Maar goed.
Superleuk.
Ja.
Oh, I love it. Ik vind het altijd mooi, verhaaltjes achter iemand
En
naam.
mijn PlayStation naam is Raven is leven. Voeg me toe.
Super chill dit.
Nee, grapje, doe maar niet. Maar ik heb het nu wel gezegd, dus wie weet. Als je wilt gamen, kom maar.
Ja, kan er nog uit. Ja. Maar, ja. Doe maar niet.
Doe maar niet.
Oh, wat een heerlijk begin dit van een podcast. Nou, ja. Een beetje lekker verfrissend.
Maar om er trouwens over namen, om er meteen erin te knallen. Mijn islamitische naam was Rabia.
Oké, wat vet.
Ja.
Want even heel centraal, je bent Nederlands.
Ja, ja, ik ben Nederlands, helemaal. Echt een kaaskop uit Alkmaar.
Nice. Maar wel islamitisch?
Nooit opgevoed. Mm-hmm. Toen ik ongeveer 15 was, toen begon ik me een beetje te interesseren in het geloof. Mm-hmm. Maar niet per se in de islam. Eigenlijk in heel veel verschillende geloven. Was een periode waarin ik eigenlijk op zoek was naar een soort van ondersteuning. Mijn ouders gingen scheiden. En ik wilde... Ja, gewoon dat gevoel van antwoorden krijgen op mijn vragen.
Ja, ja.
Maar ook dat warme nest wat ineens een beetje wegviel. Ik ben opgegroeid met twee broertjes en een zusje. En mijn ouders. En het was altijd heel close en fijn. Maar dat was wel een beetje weg toen.
Ja, ja.
Dus dan ben ik maar gaan zoeken. En gewoon letterlijk zoeken. Ben ik naar de piep gegaan en ik heb gewoon boeken gepakt. En ik ben gewoon gaan lezen.
Gewoon echt specifiek over religie? Of was je gewoon... Oké, want wist je zeker dat je het ging vinden in een religie?
Nee, geen idee. Maar ik had wel een beetje van die vragen van waarom besta ik eigenlijk? En van die super grote vragen waar je niet...
Existentiële crisis.
Ja, waar je niet zomaar een antwoord op kan vinden. En in die periode had ik ook een vriendje. Mijn allereerste liefde, zeg maar.
Ja.
En toen was ik 15, toen ik hem ontmoette. En hij was ook moslim.
Oké.
Maar dat besefte ik me niet echt heel erg, omdat ik daar niet per se kennis over had. Dus wat dat dan betekende als iemand moslim was, dat is... Ja, ik wist er gewoon niks van. Dus hij gewoon moslim, weet ik veel.
Ja. Dus ben je jezelf bijvoorbeeld gaan inlezen in islam... omdat hij daar bijvoorbeeld wel heel veel over wist of zo, denk je? Of was het echt wel echt uit eigen interesse en hij was daar... heel enthousiast over, dus je dacht, oh, misschien kan ik dat ook...
Ja, half-half. Hij was er niet enthousiast over. Hij wilde er eigenlijk zo heel weinig over loslaten.
Okay.
Omdat hij... Ik weet niet, ik kan niet voor hem invullen waarom.
Yeah.
Maar zijn vader vond het bijvoorbeeld niet zo oké dat wij een relatie hadden.
Okay.
En voor mijn ouders was dat gewoon heel normaal. Ja, de tweede dag dat ze hem hadden ontmoet, mocht je blijven eten. Weet je, gewoon... Een Hollands gezin, weet je. Hij mag blijven slapen, we ook. Mocht alles. En ik mocht niet bij hem thuiskomen, omdat zijn vader daar gewoon niet zo oké mee was. Maar ook dat vertelde hij mij niet. Het was gewoon telkens een beetje eromheen werken. Zo van, ja, we gaan wel niet naar mijn huis.
Ja, 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 ja.
Tot op een bepaald moment ik wel bij hem thuis kwam. En toen merkte ik, zag ik, dat zijn moeder een hoofddoek droeg. En zij was Nederlands.
Okay,
helemaal Nederlands. En toen dacht ik, wacht, hersen, gewoon glitch, error gewoon.
Maar wist je dat ze Nederlands was? Of zag ze er ook Nederlands uit?
Nee, ja, ze heeft ook een hele Nederlandse naam. Dus ik wist dat. Ik wist ook dat hij half Egyptisch, half Nederlands was. Dus ja, I knew it. Maar ze droeg een hoofddoek. Dan had ik gewoon zo niet verwacht in mijn hoofd.
Ja.
Het standaard beeld wat ik had was gewoon een Hollandse vrouw. Gewoon blond haar, I don't know.
Yeah.
En toen zag ik dat en toen ineens ging ik vet nadenken. Toen dacht ik, wow, dat kan dus.
Ja,
je kan dus moslim zijn en Nederlands. Ik had daar nooit over nagedacht dat dat normaal was.
Dat
heel bizar eigenlijk dat dat niet iets is wat in je opkomt. Maar ja, en toen hebben ze mij ook een beetje omarmd. Want toen hebben ze me heel vaak uitgenodigd voor het eten met het offerfeest. Met het suikerfeest en met de Ramadan en dat soort dingen.
Terwijl je zelf nog niet... bekeerd was?
Ja, nee, totaal niet.
Oké.
Ik vond het wel heel erg interessant en leuk, maar ik vond het voornamelijk ook heel leuk dat ik daar welkom was.
Ja, ja.
Dus...
Geeft toch een sense of home, toch?
Ja, ja, absoluut.
Je bent welkom dan.
Ja.
Dat is heel fijn.
Ik merkte ook wel aan mezelf dat ik wel bezig was met hun een beetje ook op hun gemak te brengen, want wat ik toen droeg qua kleding in die tijd was gewoon... over welk jaar spreken we? 10 jaar geleden, dus 2011.
Het was een slecht jaar, überhaupt.
Ik had legging met Uggs en een jas met bondkraag, zeg maar, die stilo. En dan gewoon, mijn borsten zo ver mogelijk uit mijn shirt.
Ja, ja, ja.
Dat was een beetje wat ik droeg. En 15 bakken aan make-up.
Ja, ja.
En was ik bij hun...
Been there.
Ja. Alle foto's verbrand gewoon.
Ja, same. Oh my god.
En als ik daar dan over de vloer kwam... Dan ging ik eerst even naar huis. En dan ging ik een wat wijdere broek aan doen. Oh. En een shirt met wat lange mouwen en een beetje meer bedekking, zeg maar. Ja. Omdat ik me niet netjes voelde om daar zo op die manier over de vloer te komen.
Ja.
En mijn familie merkte dat ook, dat ik steeds meer mijn kledingstijl ook veranderde hoe langer ik met hem in een relatie was.
Ja.
Ik dronk ook geen alcohol meer vanaf dat moment dat we in een relatie waren. Hij dronk het niet en ik voelde me wel een soort van, ja, niet per se verplicht, maar ik voelde me wel, het voelde fijn voor mij om hem op zijn gemak te laten voelen door het niet te drinken, want hij, ja, hij vond het gewoon niet chill.
Ja.
En toen was 16 trouwens nog legale leeftijd, even voor duidelijkheid.
Ja, nee, precies. Ja. Nee, want ik vind het echt super interessant. Ik vind het echt, echt heel mooi. Ik kan me ook, zeg maar, voorstellen van jouw familie, zeg maar. Die reageerde overal wel gewoon heel goed op, toch? Neem ik aan.
Ja, ik was toen ook nog helemaal geen moslim. Dus ze hadden ook nog niet echt iets in de gaten. Ja. Ze dachten gewoon, ja, dat is gewoon standaard procedure. Als je een vriendje krijgt, dan ga je gewoon een beetje aanpassen aan elkaar en zo. En toen ging het uit. En toen boeide het me allemaal niet meer. Dus toen was ik weer gewoon een beetje terug in de usual pattern. Dus ik was gewoon weer strak aan legging en uks en gewoon gegaan met die banaan.
Ja.
Maar na een jaar of zo begon ik me toch wel meer in te lezen. En toen stond ik ook los van die relatie. En toen heb ik wel echt vanuit mezelf heb ik heel veel informatie opgedaan. En er meer, ben ik er meer over gaan leren.
Ja, precies.
En toen merkte mijn familie het wel heel erg. Want dat was ook het moment waarop ik bijvoorbeeld af en toe mijn haar ging bedekken.
Oké.
Ja. En waar ik wat meer, ja, niet per se. Ik ging nog niet een hijab. Dus een hijab is een hoofddoek. Mm-hmm. Ging ik nog niet dragen. Maar een soort van daarnaartoe. Ik heb bijvoorbeeld een foto op mijn ID-kaart waar ik een sjaal om mijn nek heb.
Ja.
En telkens als ik die foto zie, dan denk ik ook aan het moment waarop ik zeg maar, ik had een knot op mijn achterkant van mijn hoofd. En dan had ik die sjaal daar half overheen. Want ik durfde nog niet die stap te zetten om een hoofddoek te gaan dragen. Maar ik wilde wel, ja, erbij hoor ik niet een beetje stom, maar ik wilde wel graag doen wat het geloof zei of zo.
Ja, ja, ja.
Dus ik deed een beetje half.
Ja.
En de dag dat ik voor de eerste keer een hoofddoek droeg was,
daar was ik heel benieuwd naar.
Ja, dat was op de kermis.
Oké, oh.
Dat was ook echt gek, maar ik herken mezelf er heel erg in dat als ik iets doe, doe ik het meteen 100%. En dan ga ik gewoon een soort van voor de hele wereld het doen of zo.
Ja, goed dus, zo. Dan claim je het gewoon volledig.
Ja.
Ja, goed zo.
En ik was met mijn vader en met mijn vader en mijn broertjes en mijn zusje. En we liepen op de kermis en ik had gewoon de hoofddoek gewoon helemaal opgedaan zoals een hijab opdoet. Met de naalden en alles. En had ik tutorials gekeken op YouTube. En toen vanaf dat moment droeg ik een hoofddoek.
Wat vet.
Ja.
Hoe was de reactie uit jouw omgeving daarop? Zeg maar, ik kan me voorstellen dat ik zou dat heel interessant vinden. Ik zei, wow, wat cool en knap ook. Want ik heb wel eens gezien hoe dat allemaal op moet. Dat is echt lastig.
Uh-huh.
Maar heb je ook echt reacties gehad waar je eigenlijk helemaal niet op zat te wachten?
Nauwelijks.
Echt?
Maar ik weet niet zo goed waardoor dat komt. Want ik had wel het idee dat er veel mensen in mijn omgeving waren die het heel raar vonden wat er aan de hand was. Of die het in ieder geval niet begrepen. Dat zo voelde dat voor mij. Maar die er wat meer afstand van namen. Dus die nooit wat hebben gezegd.
Ja.
Ik merk wel voor mij persoonlijk dat mensen het soms wat lastig vinden om op mij af te stappen. Maar ook weer niet. Oké, twee kanten. Ik ben wel altijd heel open over dingen. Dus ik vind zelf altijd dat ik heel open ben voor mensen om vragen aan mij te stellen.
Ja.
Maar er zijn ook veel mensen die wel tegen mij hebben gezegd dat ik best wel intimiderend over kan komen. Dus misschien dat er mensen zijn die wel iets hadden willen vragen dat ze het niet hebben gedurfd.
Oh, zo,
bij deze, hit me up, je mag me alles vragen.
Dat is lief, dat vind ik een hele mooie eigenschap. Werkt ook wel, zeg maar. Ik bedoel, zelf ook, je kunt niet een hele eerlijke mening ergens over opdoen als je inderdaad de vragen niet stelt, toch? Denk ik dan.
Ja, dat merkte ik wel. Dat er veel mensen waren die al mijn verhaal bedacht hadden.
Ja.
Dus die zeiden van, ja, ze is nu getrouwd met een moslim. Dus daarom doet ze dit of zo. Ik zeg,
ben je
maar
echt getrouwd geweest?
Nee.
Oh.
Maar dat waren mensen die verhalen bedachten, zeg maar.
Oh, ja, ja, ja.
Zo van, dit is de reden dat ze het doet. Ze doet het niet voor zichzelf. En het vond ik wel jammer dat er niet veel mensen waren die gewoon even vroegen aan mij. Van, hey, weet je, waarom eigenlijk?
Ja, ja, ja.
Maar gewoon al een verhaal klaar hadden.
Bizar eigenlijk dat ze daar dan zo blindelings van uitgaan al, toch? Weet je niet?
Ja, maar kan ze ook weer niet kwalijk nemen. Want als je niet beter weet en dan bijvoorbeeld ook als je al eerder een gelijksoortige situatie hebt meegemaakt waarin er een vrouw is die zich wel bekeert voor een man, dan snap ik eigenlijk ook wel een beetje dat je daar gewoon vanuit gaat dat dat gewoon zo gebeurt, als je niet beter weet. Maar daarom, stel vragen, weet je, dat is gewoon goed.
Maar daarom, kijk, heel vaak gaan ze er dan vanuit van, als je, stel je bekeert je voor een man, weet je. Ik vind bijvoorbeeld zelf, als ik kijk naar de mainstream media in Nederland, ik vind dat bijvoorbeeld de islam wordt echt een heel negatief daglicht gezet. Vooral naar vrouwen toe.
Yeah.
Hoe vind jij dat? Vind je dat dat terecht is? Of vind je dat het gemisrepresent is?
Dat vind ik eigenlijk heel lastig, omdat ik in twee verschillende situaties heb gezeten. Dus ik heb uiteindelijk wel een jongen ontmoet waarmee ik toen een, zeg maar, een relatie kreeg. Maar in de islam is het eigenlijk niet helemaal de bedoeling dat je een relatie hebt met iemand. Maar het is eigenlijk de bedoeling dat als je een persoon hebt gevonden met wie jij wilt zijn, dat je daarmee trouwt. Gewoon meteen, zodat je toestemming hebt van God om samen te zijn.
Ja.
Ik moet even kijken waar ik ook weer naartoe wilde met dit. Oké, ja.
Het is ook gewoon een hele de brede vraag natuurlijk. Maar het is over het algemeen, ja, laat ik het even anders worden. Als je dan kijkt naar, kijk, heel stom. Geert Wilders bijvoorbeeld, vind ik echt een eikel. Vind ik ontzettend naar dat hij zo focust op de negatieve kant van iets.
Absoluut.
Maar die zet bijvoorbeeld de islam, zet hij echt neer als iets heel neerbuigends en negatiefs voor vrouwen. Terwijl ik heb juist heel erg het gevoel, zoals ik jou hoor, dat je heel erg veel rust erin gevonden hebt en heel erg jezelf op een bepaald punt, toch?
Ja, eens, waar, klopt. Maar wel een beetje twee kanten. Bijvoorbeeld dus de dag dat ik voor de eerste keer mijn hoofddoek droeg. Dat was wel het moment. Ik deed hem op. Ik ging naar buiten, naar de supermarkt. En ik voelde me bevrijd.
Ja.
Terwijl er ook heel veel mensen, of zoals bijvoorbeeld Geert Wilders, die zegt, een hoofddoek is onderdrukking van de vrouw. Ik zie dat niet zo. Ten eerste is een hoofddoek draag iets wat je doet als vrouw voor jezelf, voor God en vanuit jezelf. Als je het goed doet. Want er zijn ook situaties waarin meisjes een hoofddoek dragen omdat hun ouders dat willen. Of omdat dat gewoon zo gaat in hun cultuur en daar niet onderuit kunnen. Daar ben ik het niet mee eens.
Ja.
Maar dat moment, dat voelde ik mij gewoon. Ik voelde me bevrijd omdat ik ineens het complete idee van me zorgen maken over mijn uiterlijk losliet. Dus als ik nu de straat op ga, dan denk ik eigenlijk continu na over hoe ziet mijn bil eruit in deze broek? Hoe zit mijn haar? Hoe zit mijn make-up? Als er iemand naar me kijkt, dan denk ik, kijkt hij naar me omdat hij me knap vindt of omdat hij me lelijk vindt, weet je?
Ja, want dat heb jij nu, zeg maar.
Ja.
Want je bent nu niet meer islamitisch.
Nee.
Oké.
En nu niet meer. Maar dat had ik ook voordat ik mijn hoofddoek droeg. Dat gevoel van de straat op gaan en gewoon, ja, je maakt je gewoon zorgen als vrouw over hoe je eruit ziet. En ik geloof niet dat er geen vrouw is die zich niet een keer zorgen maakt over hoe ze eruit ziet.
Oh nee, ik maak er ook zorgen over.
Ja, maar met die hoofddoek viel er ineens zoveel weg, omdat ik me geen zorgen meer hoefde te maken over mijn haar. Maar het is niet alleen de hoofddoek, het is ook de hele klederdracht, want ik droeg ook hele wijde kleding. Dus de vorm van mijn lichaam maakte ook ineens niet meer uit. En ik liep gewoon over straat. Ik dacht, ja, die man kijkt naar mij. Maar hij kijkt niet naar mij als een seksobject. En dat was heel bevrijdend.
Dat snap ik wel eigenlijk heel goed. Ja, wow. Ik ben daar eigenlijk ook wel voor. Een heel stom voorbeeld. Als ik nu kijk naar hoe ik mezelf een aantal jaar geleden opstelde. En ook, zeg maar, als ik kijk naar social media, hoe bloot sommige mensen zich geven. Ja, misschien wel heel fijn om. Ja, in feite deel je dan je lijf wel redelijk, toch?
En jij houdt ook van sporten. Jij houdt je ook bezig met sport. En ik deed dat ook heel veel voordat ik moslim was. In de sportschool met een strakke legging. Maar daar was ik eigenlijk. Ik was er helemaal in mijn element. Ik voelde me helemaal top. Maar ook heel onzeker op hetzelfde moment. Omdat ik heel graag mijn lichaam wilde laten zien. Maar me ook heel veel zorgen maakte over hoe ik eruit zag.
Ja, ja, dat herken ik zo erg.
Best wel, En
lekkere paradox.
Maar ja, en als ik dan ga nadenken over wat is nou eigenlijk onderdrukking, is het feit dat wij ons onzeker voelen over hoe we eruit zien dan niet meer onderdrukking dan een hoofddoek dragen waarin je eigenlijk vrij voelt om gewoon, I don't know, het maakt niet uit hoe je eruit ziet.
Holy shit.
Ja.
Ik heb echt een brain implosion. Dat is echt sick. Dat is echt zo. Ik vind het een hele mooie manier van denken.
Ja.
Ja, ik heb ook, zeg maar... Ja, ook bij mij bijvoorbeeld, als het met mij een tijdje goed gaat... Dan ben ik ook veel... Ik ben sowieso heel comfortable in gewoon lekker baggy clothing en zo. Maar ik heb bijvoorbeeld vroeger een periode gehad... dat ik heel erg op zoek was naar een soort van bevestiging, denk ik. En dan was mijn kleding toch wel...
Sorry, ik lachte. Ik ben niet een boer. Ik hoop niet dat ze het hebben gehoord. Ja.
Dat maakt niet uit. Nee, ik had dat echt wel heel erg. Als ik dan een soort van op zoek was naar goedkeuring of zo, onbewust. Want wat heel gek is, want je doet heel veel natuurlijk gewoon voor jezelf. Mm-hmm. Maar ja... Het is toch lijf. Je hebt er helemaal gelijk in. Ik ben nu ook op een heel andere manier bezig met kleding. En deel mijn lijf echt alleen met mensen waarvan ik dat echt 100% zeker wil. Ja. Dus dat vind ik een hele mooie insteek ervan.
Ja.
Wat leuk. Nou, ik ben wild.
Ja,
en hoe is dat, zeg maar... Want je bent op een gegeven moment ervan af gegaan, toch wel. Van,
ja.
Maar is dat, zeg maar... Ja, wat heeft daarvoor gezorgd? Want het klinkt als een heel mooi... beeld, zeg maar.
Ja, nou ja, die hoofddoek... ik moet even bedenken hoe ik nou weer hierop ga antwoorden. Er zit zeg maar zoveel nog side story aan het hele proces van naar islam gaan en hoe je er dan bijvoorbeeld achter komt dat islam het geloof is en dan daarna hoe je erachter komt dat het toch niet is, maar van dat punt tot dat punt, ja, er zit gewoon heel veel tussen.
Ja. Dus
ik moet even bedenken hoe ik dat... op een simpele manier kan uitleggen.
Geen haast.
Ik weet niet eens waar ik moet beginnen eigenlijk. Ja, ik was toen moslim, maar ik droeg toen nog geen hoofddoek. Laten we daar eventjes beginnen, dat ik toen nog geen hoofddoek droeg.
Yeah.
En dat ik toen dus iemand heb leren kennen die mij daar meer over ging leren. Met wie ik ook uiteindelijk dus een relatie kreeg. Toen was ik 18.
Ja. Yeah.
En het is toen heel snel gegaan allemaal. Mm-hmm. Dus ik heb toen heel veel mezelf eigenlijk een soort van erin gegooid. Toen ben ik een hoofddoek gaan dragen. Ik was wel bezig met veel praktiseren. Dus je bidt 5 keer per dag.
Oh.
En er komt wel iets meer bij kijken dan gewoon even bidden. Als in handen samenvouwen en even God aan mijn gebedje, zeg maar. Maar het is wel een handeling die je doet. Je moet jezelf wassen van tevoren. Dus ja, daar kwam gewoon best wel veel bij kijken. En dat ging ik allemaal doen. Veel lezen over de islam. Maar na een bepaalde periode besefte ik me wel dat dat te veel was. Dat ik mezelf te veel liet meeslepen. Ook misschien in het pleasen van de persoon met wie ik toen was. Maar ook... in wat ik nou eigenlijk zelf... ja, wat ik gewoon eigenlijk zelf wilde. Wie ben ik als persoon? Dat was ook een vraag die ik mezelf van tevoren stelde... toen ik begon met onderzoeken naar geloof. En dat is een vraag die ik nog steeds aan mezelf stel. Alleen inmiddels ben ik er wel iets meer achter gekomen... dat het niet erg is om daar niet per se het antwoord op te hebben.
Ja.
Ik hoef er geen antwoord meer op. Ik ben gewoon nu wie ik ben. En ja, wie ik dan wel niet mag zijn en wat dat allemaal mag betekenen.
Ja, ja, precies.
Ja, ik heb niet echt de urge om daar nu een antwoord op te vinden. En dat geeft veel meer rust dan continu zoeken naar het antwoord.
Ja, precies. Ja, dat is het jammer ook. Hè. Je weet, er is geen antwoord.
Nee.
Dat is het hele paradoxale ervan. Ik snap dat wel heel erg.
Ja.
Dit is misschien een vraag die... Dit schoot me echt net te binnen toen je het erover over had.
Mm-hmm.
Het is heel stom. Je had het volgens mij net over... als je een relatie hebt, dat je dan mm-hmm. een soort van toestemming moet vragen.
Ja, klopt. Je mag alles vragen, hè? Ja. Trouwens. Dat is helemaal oké.
Dit is een hele... Misschien is het een domme vraag. Maar zijn er, zeg maar, momenten waarop zeg maar, die toestemming niet gegeven wordt?
Ja, bijvoorbeeld in mijn geval.
Echt?
Ja, maar zeg maar... In principe is maar niet maar dat was niet toestemming van God, maar dat is toestemming van de familie.
Oh, oké. Okay.
Maar ja, God heeft niet gezegd van, gaat niet gebeuren. Maar had gekund, you never know.
Oké. Okay.
Maar van God, daar heb ik niet per se een antwoord op. Dat weet ik niet.
Oké. Okay, yeah,
ik denk dat als je het allemaal volgens de regels van het geloof doet, en in dit geval even over islam gesproken, volgens de regels van de islam doet en er zijn wel een aantal voorwaarden, want volgens mij is het... Ja, er zijn zoveel verschillende meningen over dit onderwerp.
Yeah.
Mag een moslim trouwen met een niet-moslim? mag een man trouwen met een man? Mag een vrouw trouwen met een vrouw? Dat soort dingen. Kijk, die laatste twee, homoseksualiteit is wel... ik ben daar gewoon voor mezelf heel duidelijk in. Ik vind dat iedereen met elkaar moet kunnen trouwen en iedereen moet liefde kunnen geven aan iedereen.
Ja.
Maar in het geloof zijn daar gewoon een heleboel meningen over. Ik heb heel veel moslims gesproken die vonden dat dat gewoon oké was. En die zeiden, God heeft ons gemaakt om van elkaar te houden, punt. Maar ik heb ook heel veel moslims gesproken die zeiden, dat is echt een no-go, want biologisch gezien kunnen twee mannen geen kind maken en twee vrouwen ook niet.
Ja, zo.
En dan heb je dus nog de invloeden van de families, waarin in de islamitische cultuur, islamitische cultuur is niet helemaal goed. Je hebt Turkse, Marokkaanse, Somalische, noem even wat, cultuur.
Ja, ja.
En je hebt de islam als religie. Maar in die cultuur is het dan gebruikelijk dat de families elkaar ontmoeten. En in dit geval de Turkse cultuur, dat ze bijvoorbeeld elkaar ontmoeten. En dat die ouders dan zeggen, het is de juiste persoon.
Ja.
Soms is het ook iemand die vanuit vrienden of familiekringen komt. Zoals ik zei, dat was dus niet zo goedgekeurd in mijn geval.
Oh.
Want ik was Nederlands.
Ja, was dat echt iets wat gewoon niet kon dan? Want het maakte dan niet uit dat je wel bijvoorbeeld islamitisch was?
Nee, en dat had me ook een klein beetje verbaasd. In die tijd dat ik moslim was, zijn er zoveel mensen, mannen, in mijn DM's geslijden op Instagram of ik met ze wilde trouwen. Gewoon uit random landen. Omdat een bekeerling wel wordt gezien als iets van meer waarde of zo.
Echt?
Ja, en dat komt omdat als je geboren wordt als moslim, dan ben je ook, je ouders zijn moslim, je wordt geboren en je bent moslim. Dat betekent dat je vanaf dat moment je zondes opbouwt eigenlijk. Dus alles wat je doet in het leven, dat is goed of slecht.
Ja.
Maar als bekeerling, dan kies je ervoor op een bepaald punt dat je moslim wordt. Dan spreek je de shahada uit. Dat is eigenlijk een soort zin die je zegt in de moskee met een imam. En dan bevestig je op dat moment aan God, ik wil nu moslim worden. Dus dan ben ik dat. En dan zeg je, ik geloof dat er maar één God is en dat dat Allah is. En dat zijn profeet Mohammed is. Vrede zijn met hem, zeg je dan achteraan.
Ja. Wow, wat interessant.
En als je dat hebt gezegd, ben je moslim.
Okay.
Maar vanaf dat moment beginnen pas je zondes te tellen. Basically, als je 20 bent, heb je dus 20 jaar minder zondes dan een moslim die geboren is als moslim.
Okay.
Snap je?
Ja.
Dus als ik een man zou zijn en jij bent een moslim, bekeerling, en ik trouw met jou, dan trouw ik met iemand die gewoon heel weinig zondes heeft. Dus heel veel kans heeft om naar de hemel te gaan. Ja.
Oh, oké. Okay.
Beetje...
Nee, heel interessant. Ja,
ja.
ik vind het absoluut niet vreemd of zo. It makes a lot of sense.
Ja, en ze zeggen dan daarnaast ook nog dat als jij als moslim, gewoon als geboren moslim zeg maar, een bekeerling helpt met het gainen, hoe zeg je dat in het Nederlands, in het opdoen of zo van informatie, dan is dat pluspunten voor jou als moslim.
Oh, oké, ja.
Dus jij leert iemand iets over de islam en dat is goed. Dus dan krijg je gewoon credits. Die shout-out krijg je dan.
Ja, ik vind het echt een heel interessant onderwerp. Kijk, ik heb mezelf nooit echt verdiept in echt religie en zo. Ik heb echt wel een existentiële crisis gehad. Maar ik heb dat juist heel erg gezocht in dingen als the universe en zo. Kijk, ik weet heel weinig van bijvoorbeeld sterrenbeelden en zo. Maar ik ben wel heel erg ervan overtuigd dat er een soort hogere macht is. Dat een soort van... Ja, dat dingen die op je pad komen echt een soort challenges zijn die je voorbereiden op wat er gaat komen. Zodat je uiteindelijk echt op jouw manier gelukkig leert zijn. En dat is ook gewoon een fijne manier om het leven dan maar te aanvaarden zoals het is misschien. Dus gewoon maakt het allemaal makkelijker. Maar in feite verschillen we dan niet zo heel veel van elkaar daarin, toch?
Absoluut, ja, zeker weten.
Dat is echt, je hebt je heel erg verdiept in religie. Is er nu bijvoorbeeld, want nu ben je... Ben je ontkeerd?
Ontkeren
werkt dat?
Bestaat eigenlijk niet echt.
Nee.
Je kan dus wel iets zeggen om moslim te worden, maar je kan eigenlijk niet echt iets zeggen om niet moslim te worden.
Ja.
Ik denk dat als je zegt dat je niet meer gelooft. Maar dat is ook lastig. Ik geloof nog steeds in God.
Ja.
Ik geloof nog steeds dat er een God is. En ik geloof ook in de profeten die daarbij horen. Ik ben zelf christelijk opgevoed, semi-christelijk, want mijn ouders deden wel vertellen uit de Bijbel, maar ja, en we waren ook aan het bidden voor het eten, denk ik. Ja, wel. Ook niet per se naar God, maar gewoon bedankt voor het eten.
Ja.
Maar ik geloof ook wel in de profeten. Maar of ik die dan per se de naam Allah wil geven, die God, en of ik dan ook wil zeggen dat ik de Koran zie als een boek waaruit ik wil volgen, ja, dan nee. Dus dan ben ik geen moslim, vind ik.
Nee. Dat is wel, ja, lijf eigenlijk. Maar, want in feite, ik vind het, ik zelf persoonlijk vind het totaal niet respectloos dan, toch? Ja.
Ik hoop het. Ik vind het wel soms een beetje eng of zo. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen.
Nee, maar dat was precies mijn vraag voor jou. Vind je dit dan niet eng om zo uit te spreken? Dat
ja,
je
een beetje.
Mensen ermee beledigt?
Ja, maar ik ben niet. Nee, want ik ben niet bang om mensen ermee te beledigen. Want ik geloof en ik weet. Ik heb zoveel moslims ook gesproken die toen mijn vrienden waren. Dat er ook als je geboren wordt als moslim, twijfel je wel eens.
Ja,
en
ja.
Die twijfel is wel een taboe. Die twijfel als moslim zijnde van wat is het juist om te geloven? Want de islam is een geloof waarin heel sterk een bepaalde overtuiging naar voren wordt gebracht. En waarin je dus heel sterk, je bent moslim. Dat is gewoon echt een, ja, dat ben je gewoon. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar het is een gevoel. En het is een beetje een taboe om erover te zeggen van ik weet het even niet, twijfel.
Ja,
twijfel is niet oké of zo. Dus zo heb ik mijzelf gevoeld in de afgelopen drie jaar, maar in die ongeveer 3 jaar dat ik bezig was met de islam.
Ja, ja.
Dat twijfel niet oké was. Tot ik me ging beseffen dat, ja, ik vind persoonlijk twijfel wel oké. Want als je niet twijfelt, dan leer je ook niet.
Ja.
En als je niet twijfelt, als je geen vragen stelt, dan ja, dan kom je ook niet verder.
Nee, precies. Want als je zo terugkijkt, wat zou je dan zeggen dat voor jou dan de doorslaggevende factor is geweest van, oké, dit is toch misschien niet het, zeg maar dan. Is dat echt een gevoel geweest of was dat echt? Want in feite, als je inderdaad gewoon in God gelooft, gewoon in God gelooft. Als je in God gelooft, ja, dan in feite zou het niet uit moeten maken hoe hij heet.
Klopt.
Toch?
Het was een moment, maar ook een collectie van een heleboel momenten, waarin mijn vriendinnen bijvoorbeeld, die ik al had voordat ik moslim werd, daar had ik ook wel wat meer afstand van genomen. Ik ben nog steeds bevriend mee, dus dat zijn echt de real OG's. Maar zeg maar, het is wel dat ze wat meer op de achtergrond waren en ze snapt het ook niet heel goed wat er gebeurde allemaal, dat ik ze niet kwalijk neem. Waar ik me steeds meer ging beseffen van, oké, wat ben ik aan het doen en is dit echt voor mij? Toen was ik ook niet meer met een jongen. Dat is nog 1,5 jaar geweest waarin ik een hoofddoek heb gedragen en gewoon zelfstandig was, zeg maar.
Ja.
En mijn vader kwam toen op een dag naar me toe en hij moest huilen.
Ja.
Ik kan mijn vader niet zo heel vaak zien huilen.
Ja, dat is zeer.
Ja, dat kwam wel aan. En hij zei van, weet je Raaf, ik wil je niet beïnvloeden. We hebben altijd achter je gestaan met alle stappen die je zet. Omdat we willen dat jij gelukkig bent. En als dat is met een vergiet op je hoofd. Of als het is met een hoofddoek op je hoofd. Weet je, het maakt niet uit. Als we maar wel zien dat jij gelukkig bent. En ik ben nu op een punt gekomen waarbij ik zie dat jij niet meer jezelf bent. En je bent niet meer gelukkig. En ik besefte me dat niet. Maar toen hij dat zei, heb ik er even bij stilgestaan. En toen ging ik echt even goed kijken naar mezelf. En toen dacht ik, wow, ja, klopt eigenlijk. Ik sta nu te ver weg van wie ik ben als persoon. Ik vind mezelf hier niet meer in. Ik had een andere naam. En dat was heel fijn en heel mooi en zo. Maar ik voelde me mezelf niet meer.
Ja.
Ja. En dat is allemaal niet ten nadele van het geloof. Maar het is voor mij gewoon te snel gegaan.
Ja, precies. Ja, jeetje. Ik kan me dat ook wel voorstellen hoor. Ik snap dat het voor. Ja, vonden je ouders het niet? Nee, je ouders vonden het niet heftig, zei je. Toch?
Nee, niet per se, maar ik heb ze er wel zeker. Ik heb het niet makkelijk gemaakt.
Nee, dus, want zij hadden een ander geloof.
Ja, mijn vader die had niet per se een geloof.
Ja.
Mijn moeder die is nu boeddhist. En die werd ook ongeveer boeddhist op het moment dat ik me bekeerde.
Dit is zo'n mooi verhaal. Ik vind het echt heel gaaf gewoon. Wow.
Dat was ook wel een gekke situatie hoor. Omdat zij heel erg bezig was met die ontwikkeling naar boeddhisme. En ik met iets heel anders. Waardoor we aan de eettafel heel vaak gesprekken hadden daarover. Hoe sta jij daar dan in? En waar denk jij dan dat we vandaan komen en zo? Maar boeddhisme zie ik wel iets meer als een lifestyle. Dat heeft mijn moeder ook wel gezegd. Ja. Want mijn moeder gelooft ook dat je moslim en boeddhist kan zijn, bijvoorbeeld.
Oh, oké. Okay.
Ja, dus boeddhisme is meer een manier waarop je je leven kan leven. En geloof is echt dat je gelooft in een god.
Ja, dat idee heb ik ook wel. Ik heb het idee over een geloof, over een religie. Mijn familie is niet bezig met religie verder. Mijn opa en mijn vader en iedereen is echt super christelijk en protestant. Maar ik heb daar gewoon nooit heel veel drang bij gehad. Ik hoop niet dat je mijn buik hoort trouwens.
Nee, ik hoor niks.
Oké, gelukkig. Ik weet er gewoon zo weinig over. En ik vind het dan wel heel mooi dat zo'n onderwerp dan zo groot is bij jullie aan tafel. Want
ja.
Of überhaupt in je huis. Want bij ons is het gewoon heel erg van, nou, hier jongens, lekker eten. en ja, ik vind het eigenlijk wel iets heel moois. Ik ben zelf ook wel heel erg, mezelf er heel erg op gaan instellen. Dat mijn mindset naar de wereld toe een stuk dankbaarder moet zijn. Daar doe ik echt heel erg mijn best ook voor. En het is wel grappig dat zo'n religie dat eigenlijk meteen voorop stelt. Toch?
Ja.
Dat vind ik een hele mooie manier van leven, van de wereld om je heen benaderen. Ik vind het echt heel interessant.
Ja.
Dus ik denk dat ik me ook echt wel serieus na dit gesprek ga ik ook echt wel een keertje even wat dieper inlezen op religie, denk ik. Ik vind het echt allereerst echt heel naar dat ik hier zo zit, zo weinig wetend.
No worries. Ja, er zijn nog heel veel mensen met jou die er ook niet zoveel over weten. En ik weet ook heel veel niet.
Ja.
En dat is oké. Okay.
Ja, maar dat is denk ik wel een heel groot probleem van de maatschappij. Want ik bedoel, ik weet heel weinig hierover. En als dan ineens iemand ergens iets zou gaan roepen over een willekeurig geloof waar ik weinig van weet. Dan is dat de enige informatie die je hebt.
Ja.
Dan is dat van, nou ja, hier, dit is basically, dit is dat geloof. Terwijl dat is misschien of een hele verdraaide waarheid, of het is zo'n stukje en dan mis je een heleboel context.
Ja.
Dus ik vind dat wel heel interessant. Wat denk jij? Ik weet niet of dat, misschien een hele rare vraag. Wat denk jij dat de grootste misvatting is over de islam?
Over de islam. De grootste misvatting is dat het geloof. Het is geen haatdragend geloof. Staat wel een klein beetje in tegenstelling tot een van de redenen waarom ik wel de islam verlaten heb, is. Verlaten, zo'n groot woord.
Ja,
ik heb niet compleet afstand van gedaan of zo. Ik vind het nog steeds super leuk om over te lezen. En er zijn ook zeker nog hele grote delen waarvan ik denk van dit is echt de moslim in mij, zeg maar.
Ja, je komt het mij ook totaal niet over alsof je er heel weinig respect voor hebt. Juist niet.
Nee, juist niet. Nee, heel veel. Maar het is wel moeilijk voor mij geweest dat ik veel angst had over bijvoorbeeld dat ik naar de hel zou gaan.
Ja, ja.
Maar hoe het in de media wordt neergezet is dat het een haatdragend geloof is, in de zin van dat moslims zichzelf opblazen of zo, omdat ze bij God willen zijn. Ik weet het niet. Maar dat vind ik wel heel erg lastig, omdat dat zijn niet alle moslims. Sterker nog, dat is bijna geen één moslim.
Nee, dat zijn extremisten.
Ja.
Dat staat inderdaad los van dat geloof, toch?
Ja, absoluut. Extremisme is ook een onderwerp waar ik echt zoveel over kan zeggen, omdat ik mezelf een beetje wilde kunnen verdedigen op een moment dat mensen vragen gingen stellen daarover.
Ja.
Dus ik heb me daar best wel veel over ingelezen.
Ja, ja, ja.
En basically, dit onderwerp is sowieso een onderwerp waar we nog 15 podcasts over kunnen maken. Maar wat mij opviel, dat is dat de mensen, dit is vanuit mijn eigen ervaring, de mensen die niet de mensen die niet kunnen begrijpen of inzien dat het geloof wat zij hebben, dus laten we even in dit geval zeggen islam, dat kan ook christendom zijn, kan ook jodendom zijn, niet per se 100% de waarheid hoeft te zijn, maar dat het hun waarheid is. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld zicht verliezen op de rest van de wereld en extremistisch zijn of worden.
Ja.
En dat is gevaarlijk. Mensen die gewoon niet meer begrijpen dat, oké, is goed, jij hebt jouw geloof en ik heb mijn geloof. Nee, mijn geloof is de waarheid. Mijn procent is 100% de waarheid. En alles wat jullie denken is gewoon vals.
Ja.
Ja, dat is volgens mij, naar mijn mening, niet gezond. Nee. En dan krijg je dus gevaarlijke situaties.
Ja.
Waar je mensen ruzie gaan maken. En dan zou je dus zo'n gesprek als dat wij nu hebben, ja, nooit kunnen hebben met iemand.
Ja. Ja. Oké, ik hoop niet dat ik nu iets heel naars zeg. Maar, want die twijfel is dus wel heel erg taboe daarover dan. Maar dat is dan iets anders dan dat niet mag, toch?
Ja, ik vind het ook zo lastig omdat ik echt vanuit mezelf spreek. Maar ik denk dat die twijfel hebben. Het is niet zo dat als je twijfel hebt over waarin je gelooft, dat dat betekent dat je niet meer 100% ergens achter staat.
Ja, dat is zo.
Je mag twijfelen. Ik bedoel, even ook over corona gesproken.
Ja.
Dit is echt een heel mooi voorbeeld trouwens. Geen geloof, we verre van, maar.
Nou, onderhand wel eigenlijk. Ja, vind ik,
nou echt hè.
Zo.
Maar ik geloof dat corona gevaarlijk is voor sommige mensen. Ik geloof dat we voorzichtig moeten zijn. Ik geloof dat we gewoon dat we het kunnen oplossen met z'n allen. Maar ik twijfel ook. Ik twijfel heel veel over wat is nog echt en wat is nep. Maar dat betekent niet dat ik het virus in twijfel trek. Of het wel bestaat, ja of nee. Ik weet dat het bestaat, maar ik mag wel erover nadenken, toch? Want als je dat niet doet, dan ontwikkel je niet.
Ik vind dat heel gezond dat je dingen die gezegd worden, dat je die met een korreltje zout neemt. Je moet natuurlijk als persoon zijn ook voor jezelf kunnen nadenken. Dat
absoluut,
vind ik heel goed.
Dat is het, ja.
Want anders krijg je juist waar je bijvoorbeeld, nou, een heel stom voorbeeld, als we maar klakkeloos alles aannemen van iedereen, dan krijg je zo'n, ja, dit is een hele nare vergelijking, maar dan krijg je echt zo'n Hitler-cultuur.
Ja.
Want als je dat nu, zeg maar, terugkijkt, dan denk je van, dat had iedereen gewoon echt kunnen zien. Wat dom. Maar dat toen waren er ook heel veel mensen die daar niet goed mee omgingen. Mensen die dat niet geloofden en niet aannamen. En die werden toen ook allemaal weggezet als jij bent niet goed bij je hoofd en jij ziet de waarheid niet. Terwijl ik denk dat het heel gezond is.
Ja.
En dat mensen die overtuigingen vanuit het nieuws dingen in twijfel trekken. Ik denk dat die juist heel erg geleerd hebben van de geschiedenis.
Ja.
Ik bedoel, ja. En natuurlijk, als je gewoon maar klakkeloos meegaat met de rest van de maatschappij, dan loop je misschien de mogelijkheid mis om een veel simpelere manier te vinden, zeg maar, die minder moeite kost of zo, een alternatief.
Ja.
Dus ja, ik vind het echt super, super mooi. Wat zijn we weer lekker afgedwaald.
Echt, hè? Ineens zijn we over corona aan het praten.
Nou, lekker actueel wel.
Ja.
Jeetje, ik vind het wel echt een ontzettend interessant onderwerp. Lekker goed voorbereid. Maar ik ben nog wel heel benieuwd. Zeg maar, je had net over, je was bang dat je naar de hel zou gaan. Ga je? Ik weet dit gewoon niet. Het spijt me voor iedereen die dit luistert. Ik weet bar weinig van religie. Voor wat voor dingen zou je naar de hel gaan waar je bang voor was?
Goeie vraag. Kan alles zijn, maar ik zal het proberen uit te leggen. In de islam heb je vijf zuilen.
Ja.
En dat zijn basically een soort van de regels die je moet volgen om, als je dat doet, dan ben je een moslim. En nou moet ik ze natuurlijk gaan opnoemen, maar ik weet niet of ik dat nog kan. Maar dat is de Ramadan volgen.
Mm-hmm. Dat heb ik ook wel eens gedaan.
Echt?
Ja, vond ik heel humbling.
Nice.
Ja.
Gewoon, heb je de hele Ramadan meegedaan?
Ja, vond echt belachelijk zwaar.
Nice.
Heel heftig.
Cool, maar wat voelde je daarna dan? Ja, nu ga ik jou interviewen.
Heel grateful. ik had zoveel respect voor voor allereerst wat ik aan blessings over me heen krijg, zeg maar op dagelijkse basis, dat ik dacht van, Jezus, ik neem het feit dat ik eten op mijn bord heb en weet ik veel wat allemaal, neem ik echt heel erg for granted. Ja, ik vond het, ik denk echt dat iedereen er baat bij heeft om een keer mee te doen met de Ramadan. Ja. Want het is op het moment zelf, ik vond het loodzwaar. Ik vond het zo, zo heftig. Maar het geeft je wel hele nieuwe inzichten naar wat nou echt belangrijk is. En wat er eigenlijk allemaal luxe is. Dus ja. ik vond dat iets heel moois.
Nice.
Ik ben er ook heel goed. Enthousiast over. Ja,
ja super. Ja. De Ramadan doen als niet-moslim, zeg maar, was voor mij zoveel anders dan de Ramadan doen als moslim.
Ja.
En ik heb het toen gedaan, zeg maar, toen ik 15 was, heb ik het gedaan. Toen was ik nog geen moslim. Dat was inderdaad, zoals jij het omschrijft, weet je, ik had echt het gevoel van, ik moet echt een beetje meer voor lief nemen wat ik allemaal heb.
Ja.
Maar toen ik moslim was, toen ging het me ineens bijna niet meer om het eten. Het was meer dat bijvoorbeeld de gebeden die we deden, daar voelde ik me heel veel dichter bij God. En hoe je dichter bij God kan voelen, is niet iets wat ik kan uitleggen.
Nee.
Want ik weet niet hoe. Maar het eten was een soort bijzaak. Het was meer een maand waarin ik echt voelde dat ik misschien dichter bij mezelf kwam door bepaalde discipline. Maar dat gevoel zorgde er ook voor dat ik gewoon heel dicht bij mijn religie stond.
Ja, ja.
Ja, maar heel dat is één van de vijf zijden.
Oké, sorry.
Nee, maakt niet uit. De Ramadan. Dan is het de bedevaartstocht naar Mekka, dus om de Kaaba lopen. Ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar in Mekka heb je zo'n grote zwarte kubus. En daar lopen dan alle moslims omheen.
Ziet er heel cool uit altijd.
Ja, maar volgens mij het is heel zwaar.
Ja.
Ook als je het doet in combinatie met vasten. Er zijn heel veel moslims die dat doen tijdens de Ramadan. Die dan in combinatie met vasten in de hitte om de Kaaba gaan lopen. Nou, diepe respect.
Maar dat moet je bedevaart, toch?
Ja. Dat moet je één keer in je leven gedaan hebben eigenlijk.
Oké.
En dan Dat aalmoes geven, dat betekent eigenlijk gewoon dat je gewoon iets moet teruggeven. Ja, teruggeven of aan de armen of aan de moskee. Of in ieder geval dat je 10%, zeggen ze ongeveer, van je inkomen, dat je dat afstaat.
Oké.
Zo, dat waren er drie. Bidden, 5 keer per dag. Ja. Dat is er ook eentje. En dan de vijfde ben ik gewoon heel eventjes vergeten. Het spijt me voor alle moslims die meeluisteren. moeten we misschien zo nog even opzoeken.
Vond je dat moeilijk, dat aanpassen daaraan? Zeg maar, want ik bedoel, 5 keer bidden op een dag is best wel een heftige omslag, toch?
Ja, ik vond het niet moeilijk. Mensen om me heen vonden het moeilijk, denk ik. Want,
echt dat jij dat deed?
Ja, want moesten we weer stoppen of dan moesten we wachten op mij, want ik moest nog bidden. Of op school, dan ging ik vragen van, weet je, is er een ruimte waarin ik kan bidden? Dus ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb een bepaalde periode heb ik dat gepraktiseerd, maar er is ook een periode geweest waarin ik het echt heb gelaten. En dat ik met mijn moslimvrienden, zeg maar, dat klinkt echt stom, maar ik bedoel gewoon meer met de mensen die mijn religie deelden, dat ik daarmee dus gewoon een hele periode, we gingen niet bidden, we gingen gewoon shoppen en weet ik wat. En het is tijd om te bidden, maar we doen het straks wel, weet je wel. En dan komen we op het gedeelte waarbij je dus zondes pleegt.
Ja, is dat een zonde al? Niet bidden?
Ja.
Oh.
Maar bewust niet bidden. Alles wat je niet bewust doet, daar kan je niet voor gestraft worden.
Okay.
Maar bijvoorbeeld bewust niet bidden is wel een zonde. Dat is wel iets, dat is gewoon niet de bedoeling. En dat betekent eigenlijk ook in die zin dat je dus niet, dat je geen respect hebt naar God.
Ja.
Want zoiets simpels als bidden, dat is een hele kleine handeling om te doen. Dat je dat al niet eens over hebt voor God, zeg maar. Zo wordt dat dan gezegd.
Oké, dit is dan wel heel weird, maar zeg maar, vanaf welk punt, zeg maar, mag je dan niet de hemel in? Vraag me dan af. Zeg maar.
Is er niet. Ja, is niet een duidelijk. Ik bedoel, is niet een duidelijke regel daarover.
Oké.
God gaat dat bepalen op de dag des oordeels.
Ja.
En dat is een dag waarop, we weten niet wanneer die dag is, maar dat is de dag waarop eigenlijk, waar eigenlijk, kort gezegd, waar je gewoon
weegschaaltje toch? Was
het? Ja, soort van,
zondes en wanneer waar je het goed mee maakt of zo?
Ja, en dan wordt er gewoon gekeken naar wie ben jij en wat heb je wel goed gedaan en wat niet. En dan, dan is gewoon letterlijk bidden dat je naar binnen mag.
Ja, gewoon letterlijk.
Ja. Ja, maar dit is wel heel oppervlakkig uitgelegd hoor. Het staat heel erg duidelijk, maar ook niet duidelijk, omschreven in de Koran. Maar ook bijvoorbeeld in de Bijbel, ook de dag des oordeels. Precies hetzelfde.
Ja, dat is zo, ja. Zo.
Ja, die boeken komen ook ongeveer 75% met elkaar overeen hoor. Alles wat erin staat. Is,
Hoe lang moet je bidden? Hoe lang duurt een gebed?
Je hebt wat langere gebeden en wat kortere. Maar gemiddeld zou ik zeggen tussen de 3 en 5 minuten of zo. En je hebt feestdagen echt lange. Die duren soms misschien 10 minuten.
Ja.
Ja, dit is een beetje een gok hoor. Ik heb nooit echt bijgehouden qua tijd.
Want moet je dan zeg maar op ieder moment van de dag per zeg maar 1, 2, 3, 4, 5, is het telkens hetzelfde gebed of is het ook een ander gebed?
Het zijn wel andere gebeden, maar bijvoorbeeld ik was nog niet zo heel erg gevorderd, want ik heb wel Arabisch geprobeerd te leren, maar het is echt super moeilijk.
Oh.
Met respect voor iedereen die dat kan of die dat heeft geleerd, maar voor mij was het eerste vers uit de Koran wat ik wel uit mijn hoofd kan. En daarna is het gewoon allemaal gewoon blur.
Ja.
En dus wat ik meestal deed was of meeluisteren met een bandje, gewoon met op YouTube, dat ik echt het wel in mijn hoofd had. En dan had ik ook een boekje met Arabisch-Nederlands. Dus dan kon ik ook meelezen. En dan wist ik ook wat er gezegd werd. Ja. Dat is wel wat leuker als je weet waar het over gaat. Maar je kan ook in het Nederlands bidden.
Ja.
Het hoeft niet per se in het Arabisch. Het heeft niet meer waarde als het in het Arabisch is.
Het gaat om echt het gevoel, toch?
Ja.
En de energie.
En er zijn wel bepaalde dingen die je zegt en handelingen die je doet. Dus je ziet als je als moslim zeg maar gaat bidden, zie je ze opstaan en naar beneden gaan en met hun hoofd op de mat, zeg maar.
Ja.
Daar zit wel een volgorde in. En dat is gewoon een bepaalde reeks die je doet achter elkaar, zeg maar.
Gaat.
Ja, maar voor als niet-moslim om dat te leren, best wel lastig.
Ja.
Maar je kan gewoon naar de moskee gaan en dan doen ze het heel graag voor. Dan leggen ze het heel graag uit.
Dus. Wat gaaf.
Ja.
Bid je nu wel eens? Of zeg maar tenminste niet als in, ja, eigenlijk gewoon die vraag. Ja. Bid je wel eens nu?
Ja, ik bid. Maar niet op de manier zoals dat in de islam zou gaan. Maar ik bid of in mijn hoofd. Meestal of als ik in bed lig of ja, op de bank zit, maakt niet uit eigenlijk waar. In het zwembad, in de bus, noem het maar op. Maar ik bid ook aan tafel met mijn vriend. En dan houden we gewoon handen vast. En of hij zegt het hardop of we doen het in ons hoofd, zeg maar.
Dat is zo lief.
Niet heel vaak hoor, maar wel af en toe.
Dat is schattig. Ja, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Nou, ik vraag me af, heb je advies voor mensen die niet zo heel goed weten wat ze hiervan vinden en of misschien eventueel verkeerde opvattingen hebben over de islam of welke religie dan ook. Wat zou je ze aanraden?
Praat met mensen erover. Maakt niet uit met wie, maar weet je, als je het eng vindt om op iemand af te stappen, doe het online of zoek informatie op internet. Ik begrijp het als je een oordeel hebt van tevoren, want dat is gewoon de maatschappij en het leven over welk geloof dan ook, maar het maakt niet uit over welk onderwerp dan ook. Het is gewoon normaal om alvast een idee te hebben over iets, dus dat is oké. En zoek de juiste personen. Je mag mij ook gewoon DM'en, weet je. Nice. Vraag maar raak.
Yeah.
En verder. Ik geloof, maar dat is wel mijn persoonlijke mening. Ja, geen één vraag is een domme vraag. Geen één vraag is een slechte vraag.
Nee, klopt wel.
En als je niet zo goed weet wat je hiervan vindt. Het is ook niet erg, hè? Het maakt niet uit dat je niet altijd alles weet.
Ja.
Maar je kan er wel achter komen als je zou willen. Maar ook dat hoeft niet per se. Dus I don't know. Doe gewoon lekker waar je goed bij voelt. Dat is een beetje stomme antwoord. Maar doe gewoon lekker waar je goed bij voelt. Dat doe ik ook.
Dat vind ik heel lief juist.
Nou, als heel iedereen lief dat zou doen, dan
follow the good vibes, toch? Follow, ride the wave.
Ja, ja, echt zo.
Nee, is zo. Nee, ik zie dat we echt al heel lang aan het praten zijn. Ik praat nog veel langer met je.
Er is nog zoveel wat besproken kan worden.
Ja, nou, dat is goed. Dan gaan we gewoon lekker een kopje thee, gaan we even doorpraten. Ik vind het echt heel interessant. Ik wil je in ieder geval echt heel erg bedanken. Want ik had echt eigenlijk totaal geen beeld. Want het enige wat je hoort over de islam. Voor mij spreekt het de helft verkeerd uit. Het spijt me.
Ik denk niet dat er per se een slechte of goede manier is. Ik zeg altijd islam, maar islam is volgens mij net zo goed.
Oké. Nou, sorry als het niet goed was. Het was niet mijn bedoeling om iemand te disrespecten. Maar ja, alles wat ik zeg maar echt hoor, dat is dus of van mensen die het zelf praktiseren, maar ja, dan weet ik niet waar ik moet beginnen. Weet je, ik weet niet waar ik naar moet vragen of zo. Mm-hmm. Dus ik ben heel blij met dit gesprek. Want het is of dat ik een heel globaal, zeg maar, goed idee ervan, ja, een goed beeld ervan heel globaal krijg, zonder echt heel erg op de diepte in te gaan. Of ik krijg de negatieve zooi uit het nieuws te horen, yeah. Weet je. Wat ik echt een probleem vind trouwens. Want ik vind echt dat daar heel veel aandacht in gestoken mag worden om ook gewoon eventjes er dieper op in te gaan. Dus die mensen, ja, vooral mensen die heel negatief zijn, die hebben er sowieso nog niet eens echt naar gekeken, vind ik. Dus ja, ik wil je heel erg bedanken. Ik heb in ieder geval, vind ik, al een veel beter beeld van wat de islam is. Dus thanks.
Ja, no worries. Ja, en het is, ik denk ook wel dat, als ik nog even een kleine toevoeging mag doen, dat dit verhaal, zeg maar, voor mij betekent niet per se, ik wil niet per se islam representen.
Ja.
Ik wil mezelf representen. En ik wil ook voornamelijk alle geloven respecteren. Daarmee natuurlijk. Maar het bekeren naar een religie, maakt niet uit welke religie, is gewoon een best wel grote stap. En je gaat, als je dat van plan bent of als je dat wilt, maar ook als je dat niet wilt, maar je wilt gewoon dingen over weten, je gaat dingen over jezelf leren en over de wereld. En dat is heel erg mooi.
Ja.
Ongeacht of jij zelf een religie aanneemt, ja of nee. Zoals ik heb nu niet per se een religie meer, maar ik voel me wel verrijkt met informatie die ik heb gekregen over de jaren. En dat is gewoon heel erg fijn. Dus ja, ik wil niet de moslim zijn die hier praat over de islam, maar ik ben gewoon mezelf die praat over mijn ervaring. Ja,
ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het heel lief hebben verwoord. En heel erg bedankt.
Jij bedankt.
Nou, ik moet echt zeggen, ik vind het echt een heel, heel fijn gesprek zo. En ja, ja, ik wil ook iedereen die geluisterd heeft heel erg bedankt. Allereerst voor het luisteren. En ja, zoals Raven al gezegd heeft, je kunt er gewoon DM'en. Als je daar als je daar gewoon vragen over hebt, ik zal je Je info ergens deponeren.
Ook mijn PlayStation ID, hè?
En ja, benader er via PSN.
Nee, grapje, doe het maar niet. Nee, jawel, mag je doen, maar ik bedoel, dat is een grap. Doe maar gewoon DM'en eerst, dat is wel beter. Anders weet ik niet wie je bent, zoals je rare PlayStation naam.
Ja, toch? Ik vind het echt heel grappig. Hey, echt super bedankt. Ik vond het echt, echt heel erg leuk. En nou, dit is precies wat ik bedoel. Dit is echt precies zo'n gesprek dat ik heel erg graag gehad zou hebben op een echte after. Wat zeg ik? Dit is een echte after. Dus.
Ja, dit is een echte after. Ik voel me ook een beetje brak worden. Jij ook?
Ik ook, ja. Ja, inderdaad. De zon komt alweer op. Hè. Ik hoor de vogeltjes alweer.
Oh nee, dat is een naar moment.
Ach, ik moet gewoon werken straks.
Oh nee, joh. Ik heb vrijgevraagd. Chill.
Mijn kaken, joh. Zo. Oh. Nou, nog een kopje thee. Ik moet denk even magnesium slikken, zeg ze altijd. Ja.
Goeie, ik heb wel bij me.
Gelukkig is het nog geen dinsdag, maar ik kijk er nu al tegenop. God, hey. Oh, welke dag is het eigenlijk? Oh, het is woensdag. Nee.
Zie je, daar gaan we al.
Chill. Wordt nog wat. Nou, lieverd, echt hartstikke bedankt. Ik heb genoten. En ja, het is net alsof ik heel jaren ken.
Ja, wederzijds. Leuk. Tot snel.
Tot snel. Bedankt voor het luisteren allemaal. En ja, subscribe, share. En ja, nogmaals, Raven, echt heel erg bedankt. Ik vond het een super top gesprek. Doei, bedankt voor het luisteren. Later. Kusjes, je oorvriendin. Mout.